onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Wij zingen samen Psalm 69 en daarvan het vierde vers. Psalm 69 en daarvan het vierde vers. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Psalm 69, het vierde vers. Barmhartige God, hoe hebben wij uw naam lof te zingen, dank te zeggen, te aanbidden en groot te maken voor het voorrecht. En dat gij ons laat in het heden der genade, de kostelijke en de welaangename tijd om u te zoeken, ook wanneer we in de week de roeping ontvangen om met elkander het woord Gods te overdenken en te overleggen, voor het geschenk van onze gezondheid, de krachten die gij ons verleent van ogenblik tot ogenblik. Gij overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Ze liggen opgestapeld rondom ons heen en we zijn er zelf een levend blijk van. Geef dat we het zien en dat we ons over verwonderen, dat gij een God zijt die ons stapelvol met zegeningen stelt, terwijl we iemand hebben horen klagen, die wel roept en schreit en schreeuwt, maar geen antwoord krijgt. Wil gij ons vanavond in alle dingen bijstaan met die onfeilbare en onmisbare werking van uw Heilige Geest, zodat we in het woord der waarheid worden ingeleid, zodat we het woord der waarheid verstaan en op onszelf en op de gemeente zien toegepast. En wie zal in dat hoge werk voor uw heilig aangezicht staan, als gij zelf niet met de wiekslag van uw geest en woord in ons midden zijt, zodat gij niet alleen woont op de lofzangen van Israël, zoals wij gelezen hebben, maar dat gij ook beroert en aanraakt en mensen bestraft, vermaand, opwekt en wonderbaarlijk vertroost, doordat gij uw goddelijke liefde laat druppelen, ja, in de overvloed van uw geest laat uitstorten in de harten, wanneer de grond dorstend is gemaakt naar u, de levende God zelf. Eén kruimel genade en één druppel van uw geest is meer dan alles wat ons omgeeft en wat ons blij of bedroefd maakt. Heere God, neem alle hindernissen van binnenuit en van buitenaf weg, opdat uw woord vrij en onbelemmerd, ongebonden, zijn weg mag gaan en zijn werk mag doen. En wil gij, Heere, zijn met allen die verhinderd waren door ouderdom en ziekte, of omdat ze nog heel klein zijn, wil gij alle zieken gedenken en ons nog blij maken met hun genezing, maar bovenal met hun bekering en vernieuwing of bevestiging in dat kostbaar geloof, wanneer gij hen dat gegeven hebt. Verlos ons van de boze, in welke vorm of gestalte ook. Geef ons de nederigheid van geest, om leerjongeren van de Heer Jezus Christus te mogen zijn, opdat wij in u het woord zullen prijzen en door uw geest mogen meedragen. Wij vragen het u in Christus' naam. Amen. Aan de orde van behandeling, gemeente, is vanavond 1 Koningen 18, te beginnen bij het laatste deel van vers 21 tot vers 25. Ik noem u dus uit 1 Koningen 18 het laatste deel van vers 21 tot vers 25. Maar het volk antwoordde Elia niet één woord. Toen zeide Elia tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven. En de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan 2 varren geven, en dat zij voor zich de ene var kiezen en deze in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam van uw God aan, en ik zal de naam des Heeren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het hele volk antwoordde en zeide: dat woord is goed. Tot zover. Gemeente, u mag nu een gave uitreiken voor de kerkvoogdij, die wij graag in uw belangstelling en liefde aanbevelen. De laatste maal, gemeente, zagen wij dat Elia het voorstel deed aan Achab om het volk op de Karmel samen te roepen met de 450 Baals profeten en de 400 profeten van Asjera, de vrouwelijke Astarte, en die de cultus vanuit Sidonië in Israël hadden ingebracht, en in het bijzonder natuurlijk met het hele volk des Heeren tezamen. En wij zagen dat Achab daar niet onderuit kon, hoezeer hij Elia uitschold voor een beroerder Israël. En daarin zagen wij dat de profeten eigenlijk mensen zijn die nu eens de priesters en dan ook weer en vooral de koningen op hun plaats zetten. Profeten toch zijn mensen die zomaar incidenteel van geval tot geval door God zelf worden geroepen, in ieder geval geen erfelijke opvolging hebben in het ambt, zodat het overging van vader op zoon, maar dat deze mensen erbij gezet werden wanneer Israël buiten spoor dreigde te geraken het zij met de eredienst, met de cultus, het zij met het koningschap, dat ze als het ware steunberen waren ten opzichte van de koningen om ze weer op hun plaats te schuiven. We zagen dat Achab geen echte herder was, omdat de Israëlitische koning als herder geroepen was om de ware van de valse profetie te onderscheiden krachtens de Tora, de wet, de onderwijzing die God hem onder andere ook in de koningswet had gegeven. Dat had Achab nagelaten. Maar nu wordt hij door de profeet gedwongen, beter door Gods woord in beslag genomen, om te gehoorzamen aan de eis van God zelf. Op de Karmel aangekomen neemt Elia onmiddellijk de leiding. Die glipt geen ogenblik meer uit zijn hand. God heeft hem daartoe besteld en bekwaamd. En hij verwijt het volk: hoe lang hingt gij op twee gedachten? Gaat gij aan weerskanten mank, zodat gij niet tot een keus komt tussen Yahweh of Jehovah enerzijds en de Baal of de Baals anderzijds? En we hebben dat belicht toen vanuit de schrikkelijke naijver van de teleurgestelde en bedrogen echtgenoot, wiens vrouw met een ander overspel bedrijft, hoereer. Nog oneindig veel feller en heiliger is de toren Gods tegen het volk des verbonds, wanneer het zich aan anderen afgeeft en zij geestelijk overspel en hoererij bedrijft. Daar komt, zeggen wij in het gewone leven, moord en doodslag van. Wanneer het volk voor deze keus wordt gesteld, dan overvalt het dat min of meer, want zij waren naar de Karmel ten eerste gekomen voor de broodvraag. Dat wil zeggen de opheffing van de regen, maar niet voor de schuldvraag. Daar zouden ze misschien later nog wel eens over praten. Maar de profeet keert het op en die zegt: eerst de schuldvraag en dan de broodvraag. Die zitten onlosmakelijk aan elkander vast. En nu lezen wij vanavond dat het volk Elia met niet één woord antwoordde. Dat is, gemeente, bijzonder grievend en teleurstellend, zelfs beschamend, dat daar niemand was die een antwoord gaf aan de oproep van de profeet: kiest u heden wie gij dienen zult, en hoe lang hing gij op twee gedachten? Men kan zeggen, het overviel het volk. Men kan zeggen, ze durfden zich niet te uiten vanwege de spionnen van Achab, de tegenwoordigheid van de 450 Baals profeten. Men kan ook zeggen, wie zwijgt stemt toe, maar dat zijn allemaal speculaties. Het volk zat in de klep. Er werd een vraag gesteld waarop ze niet gerekend hadden. En hun harten waren verstard. En daarom waren hun monden verstopt. In ieder geval is hun zwijgen een bewijs zijdelings van het beslag van het woord Gods. Want er was ook niemand die het waagt om te zeggen: Baal is God. Er was niet één Baals profeet die een zin verroerde tegen Elia in te gaan. Ze werden ervan weerhouden om nee te zeggen. Maar intussen, gemeenten, is het erg wanneer in zo'n grote volksvergadering er niemand uitspringt die zegt: de Heer is God. Is het erg dat niemand er zichzelf voor overheeft? Is het erg dat niemand voor de waarheid uitkomt? Waar is het overblijfsel? Waar zijn de 7000 die hun knie voor Baal niet gebogen hebben? Het is toch niet aan te nemen dat zij en dat niemand van hen daarbij tegenwoordig geweest is? Ze zwijgen af. Dat is een kritiek moment, want de balans kan naar de een, maar ook naar de andere kant omslaan. Maar God regeert, gemeente. En hij is een werk begonnen dat hij ook tot uitwerking zal brengen. Hij zal het onweerstaanbaar stuwen tot een bepaalde geus. Of Jaweh, of de Baal. Dat zwijgen, gemeente, was schuld. Want wat denkt u van een vrouw aan die gevraagd wordt of ze van haar man houdt? En het antwoord schuldig blijft. Dat had u aan haar moeten vragen op haar huwelijksdag, toen haar ogen glansden van liefde en van trouw. En zo is het toch tussen God en Israël, zegt Hosea niet, dat de Heere God nog altijd denkt aan de liefde van de ondertrouw. Toen Israël hen nawandelde in de woestijn, toen God haar bij de hand vatte uit Egypte en door het graf van de Rode Zee doorhaalde, toen was het geen vraag, want Mirjam haalt de tamboerijnen tevoorschijn. Er worden spelen en rijdansen gehouden, waarin de naam van Jaweh op de oever van de Schelfzee op een zeer bijzondere wijze geprezen wordt. Dat was de liefde van de ondertrouw, eerste liefde. Toen Mozes aan het eind van het boek Deuteronomium, 120 jaar oud geworden, afscheid neemt van het volk, dan zegt hij tot dat volk: kiest dan het leven en niet de dood. Dan blijft het volk het antwoord hem niet schuldig. En het zegt: wij zullen onze man, om in de huwelijksbeeldspraak te blijven, gehoorzaam zijn. We zullen hem volgen. En hetzelfde is het geval met Jozua. Hij bezweert ze voor zijn dood ten ernstigste om de Heere hun God na te wandelen. En als ze van plan zijn om de goden na te wandelen die hun vaderen aan de overzijde van de rivier hadden gediend, dat ze het dan zeggen zou. Nee, zegt het volk. Zij verre van ons dat wij de Heer onze God niet zouden dienen en vrezen. En als Jozua hen er dan op wijst dat ze veel te veel staan in hun eigen kracht en dat ze de Heere hun God niet zullen kunnen dienen omdat hij een ijverig God is en een wreker van het kwaad, dan zegt het volk: nee, maar wij zullen de Heere onze God, onze man, trouw zijn. En nu na zoveel eeuwen Elia dezelfde beslissende vraag stelt als Mozes en Jozua, nu komt er geen antwoord meer. Zo diep is het volk weggezonken. Is dat niet erg gebied? Zo diep weggezonken dat God zichzelf moet gaan bewijzen, om een modewoord te gebruiken, dat hij zichzelf voor het volk moet waarmaken, dat hij hen met bewijzen moet gaan omringen dat hij machtiger is dan de Baal. Dan is het ver weg, nee. Want wij lezen in Psalm 68 vers 10: gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dat zag die psalmist. Wij ook. Dat we ermee omringd zijn, overstaan. Die man had geen behoefte aan Gods bewijzen en geen behoefte aan een bewijs dat God sterker zou zijn dan de afgoden. Maar hij hoefde zijn ogen maar te openen of hij zag de goedertierenheid Gods. Gemeente, zo is het toch ook. Maar Israël zag het niet meer. Het was ontzonken. Helemaal bij God vandaan gezonken. Het stelt zich voorshands neutraal op. Houdt zich op de vlakte. Zwijgt. Een neutraliteit, dat is een vierkante cirkel. Dat bestaat niet. Neutrale school bestaat niet. en een neutrale vereniging bestaat niet. Dat wil niet zeggen dat alle christelijke scholen en verenigingen zo best zijn, dat is wat anders. Maar neutraliteit is een vierkante cirkel, een onding, bestaat. Vraag maar eens aan een man minder uit de wereld of hij voor zijn overtuiging uitkomt. U hoeft het hem niet eens te vragen. U hoort het de hele dag soms in uw oor denderen. Vraag het maar eens aan de heidenen of ze zich voor hun overtuiging schamen, in tegendeel. Zo diep is Israël weggezonken dat het beneden het stomme dier is terechtgekomen. Immers een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn heer. Maar wat zegt God van zijn volk? Mijn volk verstaat niet. Het heeft geen kennis. Om te huilen niet. Een smaad voor belevende God. Een schande voor dat volk. Toch moeten die monden op. Hier laat God dat volk niet staan. Het wordt of de Baal of de Heere, maar één van beiden, maar niet allebei tegelijk. Daarom zet hij de kracht van zijn profetisch woord eraf. Meent u, wij mogen met dat woord tot onszelf inkeren. Want zeker, als Nederlands volk zijn wij Israël niet, hoeveel parallellen er ook te trekken zijn en getrokken zijn door mensen als Groen van Prinseren, Da Costa, koningin Wilhelmina en vele anderen. Want deze parallel is er zeker, dat God door de wonderbaarlijke opening van zijn woord in de harten en monden van de reformatoren en door de overkomst daarvan in de harten een reformatie heeft gegeven, die gepaard is gegaan met een zich ontworstelen aan een buitenlandse macht, aan de macht van Rome. Deze strijd geneemt, die we niet moeten idealiseren en niet zo moeten stellen dat het hele volk een godvruchtig volk was, verre vandaar. Deze strijdgemeente is meermalen op een punt gekomen dat bijna iedereen zei dat is Gods vinger. God heeft veel bemoeienissen met ons volk gemaakt. Maar gemeente, hoeveel ook in ons volk weten het niet meer wie God is. En ten diepste interesseert het hen ook niet meer. Het is voor hen niet eens een vraag meer. Het is niet interessant. Het is een afgedane zaak. Dat mag dan zijn, zegt u, in de wereld. Maar in de gemeente is dat toch wel beter. Gemeente, wat een ontzettende verwarring is er overal aan de gang. Wat er ontzinken en ontzonken zijn aan het woord. Eerst, zei iemand, raken wij die tere, levende bediening van Gods geest kwijt. Dan marcheert de bediening van het woord Gods nog korter of langer tijd door. Totdat hij ook verschrompelt, want waar het leven wegzakt, daar verschrompelt ook het onderwijs, de leer. Dat wil zeggen, eerst het leven uit God, de beleving in de geslachten. Daarna zien wij het woord God uit elkaar gescheurd. Daarna zien wij ook het leven ontwricht, zodat jongeren en ouderen normloos gaan leven. Dat hangt allemaal samen met de vraag, wie is God? Want terecht heeft iemand gezegd, als God er niet is, dan ben ik mijn eigen baas. Maar als God er wel is, wat dan? Wel, dan zijn we zijn schepsel gevallen in de ongerechtigheid. En kunnen we alleen wederbaard worden door zijn heilige geest. Al deze verwarringen, gemeente, komen voort uit de godsvraag, uit de godskennis. Want wanneer we God en onszelf kennen, dan komt de rest ook op zijn plaats. En mag de Heer ook ten dele tot ons volk en zeker tot onze kerk en de kerken zeggen, ik heb u toch getrouwd. Ik heb mij toch met u in verbinding gesteld. Ik heb toch een verbond met u opgericht. Is er iemand vrijgesteld? Is er iemand niet ernstig en waarlijk geroepen om deze God des verbonds te vrezen? Dat leert ons, gemeente, dat we in de bediening van het verbond in de tijd voor die middelaar van het verbond Jezus Christus gewonnen moeten worden. Omdat juist het verbond is de werkruimte van Gods geest, waarin hij zijn doorslaggevende, verkiezende, uitzonderende daden openbaart. En wanneer we daaraan voorbij gaan, gaan we met verbonden al verloren, getuigt dat tegen ons. Maar wat een smart in Gods hart. Gemeente, wij zijn de vorige keer naar huis gegaan met de vraag, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Want we hebben u toen uitvoerig de voorbeelden genoemd, hoe ook vandaag die splijting tussen zondag en werkendag, tussen, daar noemt u de hele reeks maar op. En wat is nu uw antwoord vanavond? Wat is ons antwoord? Is daar voor God in de binnenkamer, dan ook voor uw gezin, een antwoord op God? Zo dat mensen in hun binnenkamer en in hun gezinnen gezegd hebben, de Heer is God. Of is ook bij ons die grote stilte gevallen. We praten er niet over. Want wanneer het gesprek stokt in een gezin, dan wordt gezegd, er gaat een dominee voorbij. Dat wil meestal zeggen dat er over alles en nog wat gekeuveld mag worden. Maar zodra het gesprek een geestelijke wending maakt, dan valt soms de grote stilte. Ook in zeer orthodoxe gezin, groot stilte. Geen antwoord. Kan voortkomen uit bedeesdheid, terwijl er een heleboel in het hart rondgaat, uit schroomvalligheid of uit een verkeerde benadering. Laten we dat aannemen. Maar dat is lang niet alles geweest. Want bij hoeveelen is het niet dat zodra de godsvraag, de vraag die God stelt, aan de orde komt, er permanent gezwegen wordt. Ouders die nooit met hun kinderen spreken over de loffelijkheid, de heerlijkheid, de uitnemendheid van de dienst des Heer. Waar komt dat vandaan? Omdat wij dan begraven liggen onder de Baal. Net als in de dagen van Elia. Want uw trouw onder het woord, voor zover die er is, is een uitnemende zaak. Maar zie toch op uzelf toe, dat het niet steeds stiller om u wacht en dat er geen antwoord komt. Of zegt ge dat het vroeger anders is geweest? Weet en dat gij inderdaad die goede keus hebt mogen doen en dat uw hart werd overgebogen naar God toe, misschien al in uw jeugd, zodat ge zei, u kiest mijn hart onder ramp en smart voor eeuwig tot zijn koning. Mag ik met u meegaan? Zijn daar banden gevallen aan God zelf? Is daar in de dag der benauwdheid, in de dag van ontdekking, van de vereenzaming, het woord God geopend in de belofte van het evangelie, in de belofte zelf, veroordeeld als gewaagd, door de wet en gelokt door het evangelie, heeft de Heere u in de woestijn gelokt, die geestelijke vereenzaming, en daar naar uw hart gesproken. En nu, waar is nu de liefde van de ondertrouw? Toen ge met zo'n ontvankelijk hart maar niet op slag kon komen zonder de Heer ernstig gebeden te hebben, vooral naar zijn woord geluisterd te hebben, die afhankelijkheid, die wonderbaarlijke omgang met God, dat leven met hem. Dan zegt de Heer, waar is de liefde van uw ondertrouw? Toen ik u naakt gevonden heb, en u bekleed heb, en met u in een verbond zijn ben gekomen, en ik u eeuwig trouw heb gezworen. Gemeente, daar staat in het boek der openbaring dat Christus tegen de gemeente had, dat zij haar eerste liefde had verlaten. En dat vond de Heer Jezus zo erg, dat hij zei, bekeer u en doe de eerste werken en zo niet. Ik zal haastiglijk bij u komen en de kandelaar van zijn plaats nemen. Dat wil zeggen, ik neem de bediening van mijn woord en mijn geest in de geslachten weg. Dat is de meest ontzettende dreiging waarmee Christus zijn gemeente bedreigt. En dat juist en omdat zij haar eerste liefde verlaten had. Meent het is een schande. Wanneer in welk huisgezin ook maar niet rechtuit uit het hart omhoog gaat, de Heer is God. En dan is het dan ook in onze tijd zo ver gekomen dat God zichzelf moet bewijzen. Wie niet vreemd is aan de ontwikkeling van de dingen in de kerken, ook in onze eigen kerk rondom de algemene kerkvergadering, die heeft als de meest indringende vraag, zo werd het ons althans verteld, kunnen horen dat de meest indringende vraag was, waar is God en wie is God? Gemeente, dat is ontsteld. Want wie de bruidegom heeft, is de bruid. En wie de bruid heeft, is de bruidegom. En een bruid heeft echt geen behoefte dat iemand haar bewijst dat die man haar bruidegom is. Weet, hoe weet ze dat? Wel, uit de intuïtie van de liefde, van de gemeenschap. En zo is er ook gelukkig vandaag nog een volk dat er echt geen behoefte aan heeft dat God zichzelf bewijzen zal via een krachttoer en een krachtproef. Gemeente, dat gebeurt alleen wanneer Israël zo ver af is gedwaald dat het zwijgt, begraven ligt onder de Baal. Elia leidt eraan. Hij vindt alleen staan op een post een last, niet een lust. Er zijn mensen die zeggen dat een man moet kunnen alleen staan. Hebben ze gelijk. En als ze er dan bij zeggen dat dat een lust is, dan hebben ze het zelf nooit meegemaakt. Want Elia vond het erg. Hij zegt, ik ben alleen overgebleven. Die 100 andere profeten waren er. Maar daar had Elia op dit moment niets aan. Hij was alleen overgebleven. En hij stond helemaal alleen. Waarom is dat een last? Omdat de rechtgeaarde profeet heeft behoefte aan de gemeenschap met God en zijn volk. En wanneer die gemeenschap met God er is, dan zegt u dat is alles. Dat is tot op zekere hoogte waar. Maar God heeft de mens niet eenzaam geschapen, maar in de gemeenschap van zijn gemeente. Elia was niet zo'n hakkebij dat hij zichzelf in een ivoren toren terugtrok vanaf zijn zelfgewaande hoogte op het plebs, het gewone volk, de schare die de wet niet kent en daarom vervloekt is, zoals de fariseeën zeiden, neerzag. Integendeel, hij leeft eruit. En daar moeten wij vandaag ook aan lijden. Wanneer, hoe langer hoe meer, dat woord God in zijn ongebroken kracht in een geïsoleerde positie dreigt te raken, dat moeten we niet bevorderen door te zeggen wij zoeken het isolement om het isolement. Groen van Prinseren heeft gezegd, in ons isolement ligt onze kracht. En daar bedoelde hij mee dat we het beginsel rein bewaren. En daar dan ook mee worstelen. Niet daar in een afgescheiden hoekje ergens mee gaan zitten, in de kerk of buiten de kerk. Maar dat wij met dat reine woord van God worstelen. Juist daar waar de veldslagen zijn. Juist daar waar de fronten zijn. Want wie het isolement zoekt om het isolement, die wordt een stilstaander en kwalijk riekende poel. Die zijn er in kerkelijk Nederland ook genoeg. Het is allemaal even stil. En het is allemaal even afgesloten. Maar waar is de worsteling om net als bij Elia met dat woord de mensen te bereiken, de meest allerlei levensverbanden te doortrekken, het geding God met de mens aan de orde te stellen? Meente, daar moeten we onszelf voor over hebben. Elia vond het een last, maar hij kon het wel, krachtens Gods genade, als het moest. Want dan ondersteunt God een mens ook in het bijzonder. Dan kan hij het, wanneer God hem dat isolement oplegt, bijzonder goed hebben in dat isolement. Ik ben alleen overgebleven. Wanneer ons geloof echt is, kunnen wij alleen staan. Sterker, Elia trotseert alles. Hij is zelfs uitdagend, provocerend. Hij zegt, komen jullie maar eens op. Ik wil met jullie een wedstrijd aangaan. Een weddenschap aangaan. Anders gezegd, ik wil met jullie naar het gericht. Ik wil met jullie naar een godsoordeel. Ik wil dat er een God zal zijn die door het vuur antwoordt. Meente, dat is ongehoord, nooit vertoond. Want David, hoe klein hij ook was, hij stond tenslotte 1-1. Maar Elia stond alleen tegen de 450 profeten. En Elia zegt tegen die Baalsprofeten, jullie hebben de eerste keus. Je neemt een vat, ik rijd er ook een, maar je mag hem kiezen. Je snijdt hem in stukken, je legt ze op het altaar, maar je komt er niet met vuur bij. Dat moet je God doen. En als jullie dan de naam van jullie God hebt aangeroepen, dan ga ik op het altaar voor Jahweh of Jehovah mijn var verdelen en ik ga de naam van de Heere, mijn God, aanroepen. Dat wil zeggen, Elia stuurde regelrecht aan op het godsgeding. En dat is wat gemeente. Al de offeranden, die zijn tot nu toe aangestoken door mensen. Die de Bijbel ontstaat. Al de vuuroffers zijn door vlammenwerpers kleiner of groter aangestoken. En dit stoute voorstel doet Elia aan het volk. En nu doen ze er mond op. Nu zeggen ze het is goed. En in hoeverre zij ervan overtuigd zijn dat het Baal of Jahweh, daar wordt niet over gesproken. Gemeente, zullen wij nu zeggen, wat een man is deze Elia? Nee, dat zullen we niet. Want hij was een mens van gelijke beweging als wij. Hij was onderworpen aan al de ellenden en zonden van het leven. Maar we zullen wel zeggen, wat een God had Elia. Wat een God. Dat hij zijn dienstknecht in het hart geeft. Om te zeggen, kom jullie maar op. Met z'n allen. En dan zal ik niet en jullie niet, maar God zal uitmaken die God. Meent er wat een God dat Elia in dat krachtenveld mag staan, dat hij rondom het offer, dat God trouwens zelf altijd besteld heeft, worstelt met het volk. En dat kon alleen omdat niet Elia, maar een ander daarvoor de grondslag heeft gelegd. Want Elia mag zich ten hoogste en ten uiterste inspannen in de gebedsworsteling rondom dit offer. Hij mag de wet van God hoog houden, handhaven. Maar hij is niet in staat om op heel de wet het verschuldigde antwoord te geven dat God behaagt. Anders gezegd. Elia is niet in staat om dat woord Gods in haar eisende zin te volbrengen. Hij mag hier vooruitgrijpen op een ander geding, op een ander gericht, op een ander godsoordeel. Daarom zien wij in deze schaduwen en symbolen oprijzen de Heer Jezus Christus, de ware wetsvervuller en de ware geloofsvoleinder of voltooier, die in plaats van een schuldig volk van toen en nu antwoord geeft. Want zo is het toch niet. Elia kon ook dat antwoord niet geven. Want er moest een mens uit de mensen komen, die God antwoord op de levensvraag. Waar zijt gij? Wie zijt gij? Hoe heb ik u gemaakt? Hoe zijt ge zo geworden? Moest er één zijn die hem dat antwoord zou geven. En als een mens geen antwoord geeft, dan zwijgt God ook. Dat geeft licht over al die theorieën over de zwijgende God. En nog iets veel ergers, dat niet eens zeggen wil. Wanneer God mensen van generatie tot generatie ziet zwijgen, dan wordt het angstwekkend stil boven die geslacht. Dan zie je ze als los zand uit elkaar van. De mens in zijn vereenzaam, dat is de mens van vandaag. In de laagbouw of in de hoogbouw. De vereenzaam. Wel gemeente, dat antwoord is gegeven op Golgotha. Want God heeft ook deze zonde van zijn volk bezocht aan zijn eigen zoon. De Karmel is een roepende God. Door middel van een roepende profeet, maar het volk zwijgt. En op Golgotha is er een roepende borg, hoofd van het genadeverbond, die roept en kermt en smeekt. Maar God zwijgt. Meente, wat een weergaloos wond, dat de Heer Jezus Christus zo diep in dat weggezonken volk van Israël en van zijn volk van alle tijden en eeuwen is ingegaan. Dat hij op de bodem is gaan liggen. Dat hij vanuit de bodem van onze verlorenheid geroepen heeft. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik roep tot u, maar gij antwoordt mij niet. Meent u zo ernstig heeft God dat zwijgen van Israël en ons zwijgen genomen, dat hij zweeg tegen zijn eigen zoon, waar onze hele constitutie lichamelijk en geestelijk gebroken zou worden, wanneer we ons kind hoorden schreeuwen uit de diepste diepte van de hel. We zouden geen antwoord geven. Zo ernstig neemt God zichzelf. Zo ernstig neemt God de zon, dat hij zijn zoon in de gestalte van het hoofd van het genadeverbond van de borg niet geantwoord heeft. Ziet u hem staan, hangen, liggen in de breuk op Golgotha? En ziet ge dat het voorspel op het godsoordeel en de regen verdiend is verworven door de Heer Jezus Christus, in wiens kracht Elia staat? Gemeente, hij heeft in dat roepen en kermen en smeken die verhouding weer opengemaakt. Toen met hem de zonde van het zwijgen, waar God een antwoord vroeg, werd begraven. En hij opstond uit de doden, ten hemel voer zijn geest gaf. En nu de voorbidder is bij de Vader. We zouden haast zeggen, hij heeft een gat in de hemel gebeden, van waaruit de lokstem en de nodiging komt, zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot een Heere zijn God, want onze God vergeeft menigvuldiglijk. Is dat niet een wonder? Ieder van ons zo'n uitnodiging thuis krijgt om te zeggen, zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Dat wil zeggen, terwijl hij nog aan het woord is. Terwijl hij in het woord nog met u bezig is, om u te waarschuwen, te roepen hebt, maar gij niet hebt geantwoord, en gij al mijn bestraffingen hebt versmaakt, en al mijn kastijdingen achter uw rug geworpen, zo zal ik ook lachen als uw vreze komt. Dan is het een zwijgende God. Wij weten nooit waar de grens van zijn spreken in zijn zwijgen overgaat. Want denk erom dat er heel wat mensen over de aarde rondlopen, die een tijd lang, korter of langer, onder het sprekende woord hebben geleefd, maar ze hebben zich verhard. Ze hebben zich afgekeerd. En God laat ze gaan. Maar u en mijn maatstaf is, tot de laatste snik, zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Hij roept hem aan terwijl hij nabij is, want hij wil antwoorden. En dat is, gemeente, de enige redding voor een volk dat schuldig staat, ook vanavond. Zegt, o God, wat heb ik u laten roepen? Wat heb ik u laten praten? Wat heb ik gezwegen, waar ik een antwoord had moeten geven? En dat zo schuldig, dat ze zich wegschaart voor God. Want zo is je wegschamen voor God. En tegelijkertijd, gemeente, een en al verbazing zijn. Dat waar God gezwegen heeft tegen zijn eigen zoon, dat hij spreekt van genade en barmhartigheid tegenover doodschuld. Dat is het grootste genadewonder dat er is. Dat God zweeg tegen zijn zoon om te kunnen spreken tegenover mensen die zo schuldig staan en dat zwijgen in hun persoonlijk leven, in hun gezinsleven, in hun ambtelijk leven, schuldig voor God. En als wij dan vragen hoe, dan moeten we dat aan Jacob vragen. Dat is een oud man, geoefend in de godsvrucht. Wat zegt hij dan? Dat hij een God heeft die hem antwoordt in de dag van zijn benauwdheid. Zeker, God spreekt elke dag tot ons in zijn woord, in de schepping. Maar er zijn crises waarin God soms op een zeer bijzondere wijze gericht spreekt. Wanneer is dat? Zegt Jacob. In de dag van mijn benauwdheid. Kolbrugge zou zeggen, hij gaf het me als ik mijn laatste cent verknoeid had. En al mijn deuren en ramen en kasten leeg waren. Dat wil zeggen, gemeente, dat hij een antwoordend God is. Met het doel, opdat hij niet alleen een antwoord zou geven, maar dat er bij allen die de Heere vrezen geen stilzwijgen zou worden gevonden. Maar dat hart, mond en tong vervuld worden met zijn lof. Amen. Wij zingen uit Psalm 22 het vierde vers. Al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. En wat dan meer volgt in Psalm 22 vers 4. laat ons danken en bidden. Almachtige, barmhartige God, wij loven en prijzen uw naam, dat gij in uw ondoorgrondelijke raad en welbehagen tegenover uw eigen enige geboren zoon gezwegen hebt, toen hij in doodsnood kermend lag op de bodem van de hel, in de meest ontzettende verschrikkingen, en gij hem hebt laten roepen om de Godverlatenheid te doorstaan, opdat er tot in der eeuwigheid geen verdoemenis zou zijn voor degene die in Christus Jezus zijn. Wat een onbegrijpelijk wonder is dat, Heere, en maakt dat maar steeds groter en wonderlijker voor allen die gij erin betrokken hebt, maar maakt het ook begeerlijk en aantrekkelijk voor allen en die zwijgen tegenover u, terwijl gij tot hen spreekt, allerlei wijze gebeurtenissen van het leven, maar bovenal in het lezen van het woord en in het overdenken van het woord, opdat wij, Heere, onze schuld thuis krijgen, voor het eerst of opnieuw, over ons schuldig zwijgen, het neutraal willen zijn. Komen u bidden, Heere, dat gij het woord in de veelvuldige gestalten ons wilt eigen maken, met uw heilige geest wilt bedouwen, vruchtbaar maken, zodat er jonge aanplant in de gemeente komen, waar mensen overgebogen worden tot uw dienst, maar niet minder ook opklaring, opheldering ontvangen, wanneer gij hun hart overbuigt tot u en gij de schuld dieper gaat uitgraven, tot in het gericht op de karmel en de gol en golgoekaart. Komen u bidden dat gij ons alle veilig thuis wilt brengen en dat gij ons wilt sterken door de rust der slaap voor de taak die ons morgen weer wacht. En verhoor ons gebed en neem onze dankzegging aan. Komen u bidden, Heere, voor Kolen die deze week moet beslissen voor zijn benoeming tot ouderling, dat gij hem wijsheid wilt geven, dat gij hem niet te raden wil doen gaan met vlees en bloed, maar met uzelf, opdat hij de van u noodzakelijke en de bij u te verkrijgen vrijmoedigheid ontvangen, niet weerstand te bieden aan deze roepstem. En geef gij, Heere, wat hij nodig heeft en geef ons allen de schuldige plicht in de voorbeden van allen, ook van hem, maar niet minder ook van allen die in nood zijn. Wij vragen het u uit genade in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 34, het tweede vers, het vierde vers. Nee, het is toch het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. Ik zocht in mijn gebed de Heer ootmoedig met geween. Hij heeft mij in angstvalligheen geantwoord, mij gered. Psalm 34, vers 2. Vader, dat uw liefde ons blijft. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.